In deze podcast, u aangeboden door Gilead Sciences, Merck, Nordic, Novartis en Pfizer, spreekt verpleegkundig specialist Annemiek Koenen uit het Antonie van Leeuwenhoek met verpleegkundig specialist Suzanne van der Linden uit het Meander MC te Amersfoort over de highlights longtumoren, gepresenteerd op het ESMO Congress 2024.
Nou, welkom Suzanne. We zijn hier op ESMO in Barcelona. En ik ben heel benieuwd. Hoe heb jij ESMO 2024 ervaren?
Ik vond het geweldig. Het was voor mij de eerste keer naar een buitenlands congres. En dan mocht ik ook nog naar de ESMO. Het was echt, in één woord, geweldig. Ik heb wat feitjes opgeschreven. Ruim 30.000 deelnemers uit 178 landen. 208 sessies, bijna 600 sprekers en meer dan 1800 posters. Nou, ik denk dat wij wel bijna dagelijks 10 kilometer hebben gelopen over het terrein met 7 grote zalen. Een gigantisch complex waar alle mensen bij elkaar komen. Ik vond het echt indrukwekkend. Van tevoren heb ik het programma helemaal doorgenomen en een keus gemaakt welke sessies ik wilde gaan volgen. Het was goed opletten tijdens die sessies. In één sessie werd bijvoorbeeld 6 studies besproken en daarna nog een discussie door een expert. De studies werden in hoog tempo besproken in het Engels. En ik had dan ook nog mijn telefoon in de hand, want ik wilde van de conclusie en de aanbevelingen foto's maken.
Ja, dat lijkt me inderdaad nog best ingewikkeld. Ja. Kun jij eventueel wat vertellen over enkele highlights die je daar
zeker
hebt
gehoord? Ik wil beginnen met het kleincellig longcarcinoom, stadium 3. De afgelopen jaren zijn er weinig tot geen ontwikkelingen geweest in de behandeling voor deze patiënten. Dat maakte deze sessie voor mij extra interessant. De standaardbehandeling bij een stadium 3 kleincellig longcarcinoom is concurrent chemoradiotherapie met of zonder profilactische craniale bestraling. Ondanks de curatieve inzet van deze behandeling blijft de prognose voor deze patiënten somber. Vaak keert de ziekte binnen 2 jaar terug. Tijdens het congres is er een eerste interim-analyse van de Adriatic Trial gepresenteerd. Dit is een wereldwijde studie en wordt geleid door radiotherapeut-oncoloog Senan. En hij is werkzaam in het Amsterdam UMC.
Okay.
Het is een fase 3-studie waarin het effect wordt onderzocht van de toevoeging van consolidatietherapie met durvalumab, met of zonder tremelimumab versus een placebo. Uit deze interimanalyse komt naar voren dat consolidatietherapie met durvalumab de algehele overleving en progressievrije overleving significant verbetert ten opzichte van een placebo. In 2018 startte deze studie. 730 patiënten hebben eraan deelgenomen uit 164 centra uit 19 landen.
Zo.
In deze studie werd gerandomiseerd tussen durvalumab placebo of durvalumab met tremelimumab. De data van die laatste arm die zijn nog geblindeerd. De durvalumab-arm had een verbetering in de totale overleving van 22,5 maand in vergelijking met patiënten die een placebo kregen. Het gemiddelde risico op overlijden daalde met 27% in vergelijking met patiënten in de placebo-arm. De progressievrije overleving was in de durvalumab-arm 24% hoger dan in vergelijking met de placebo-arm. Toxiciteit van graad 3 of 4 kwamen voor bij 24% van de patiënten in beide armen. Bijwerkingen die leidden tot stopzetting van de behandeling kwamen voor bij 16% van de patiënten in de durvalumab-arm versus 10% van de patiënten in de placebo-arm. De meest voorkomende toxiciteit in de durvalumab-arm waren een pneumonitis, hypothyreoïdie en hoesten. En deze bijwerkingen die zijn voor mij ook herkenbaar vanuit de praktijk bij de patiënten die wij durvalumab geven.
Ja.
Ik hoop voor deze patiënten dat durvalumab in de toekomst een positieve invloed gaat hebben op de prognose en overleving.
Ja, dat kan ik begrijpen.
Ja.
En kun je ook wat vertellen over de highlights bij het gemetastaseerd longcarcinoom?
Ja, zeker. Op de ESMO zijn er diverse studies gepresenteerd over het niet-kleincellig longcarcinoom met een EGFR-mutatie. Ik zal enkele van deze studies toelichten. Resistentiemechanismen begrijpen is een belangrijke strategie om nieuwe behandelingsmogelijkheden voor het niet-kleincellig longcarcinoom met een EGFR-mutatie te verbeteren. De resultaten van verschillende onderzoeken die werden gepresenteerd breiden deze huidige kennis uit. Voorbeelden zijn osimertinib in combinatie met chemotherapie en amavantimab plus lazertinib. In de Mariposa fase 3-studie werden resistentiemechanismen onderzocht bij patiënten met een EGFR-mutatie die het EGFR met bispecifieke antilichaam amivantinib plus lazertinib, en dat is een derde generatie TKI, kregen. Ja. Dat werd vergeleken met patiënten die osimertinib kregen. Dit werd gedaan met behulp van liquid biopsy bij 858 patiënten. Uit deze grote analyse komt naar voren dat de patiënten die amivantimab en lazertinib kregen minder kans hadden op een MET-amplificatie, secundaire EGFR-resistentiemutaties of transformatie naar het kleincellig longcarcinoom ten opzichte van de patiënten die osimertinib kregen. Minder MET- en secundaire EGFR-resistentiemutaties waren verwacht, gezien het medicament zich hierop richt.
Ja.
Minder transformatie naar het kleincellig longcarcinoom was niet verwacht.
Ja.
Bovenstaande uitkomsten bevestigen dat het van groot belang is dat de resistentiebepaling ingezet wordt bij ziekteprogressie en dat uitkomsten bepalend zijn voor toekomstige behandelingen en keuzes ook van behandelingen van chemotherapie, TKI's of andere combinaties. Voor ons als verpleegkundig specialisten is het dus belangrijk dat wij kennis hebben van resistentiebepalingen om de keuze van behandeling te kunnen begrijpen en patiënten hier goed over voor te kunnen lichten.
Hey, mag ik wat vragen over die resistentiebepalingen? Ja? Wie moet jullie daarin scholen?
Ja, de longartsen en ook de pathologen. Maar ik ben mij er ook meer in gaan verdiepen ter voorbereiding op de ESMO.
Ja.
En nu ik het ook hier weer gehoord heb, begrijp ik het ook beter. Al blijft het natuurlijk een ingewikkelde materie.
Ja, snap ik.
Ja. Verder zijn er diverse studies gepresenteerd waarin onderzoek wordt gedaan naar mogelijk geschikte middelen voor patiënten met EGFR-resistent niet-kleincellig longcarcinoom. Dit biedt hoop voor patiënten. Naarmate er meer specifieke middelen ontwikkeld worden en ook de toediening van combinaties toenemen met betere resultaten voor patiënten, zal het mogelijk ook een uitdaging zijn om eerste lijns en daarop volgende behandellijnen te personaliseren. Specifiek werd in deze sessies ook benoemd dat het management van toxiciteit bij TKI's verbeterd moet worden. En ze noemden ook specifiek de huidtoxiciteit. En dit vind ik ook een belangrijke taak voor ons als verpleegkundig specialisten.
Ja, kan ik me voorstellen. Mm-hmm. Hey, interessant. En heb je nog meer studies die je wil bespreken?
Ja. Ook werden de uitkomsten van de Mariposa 2-studie gepresenteerd. In deze fase 3-studie werd onderzocht of de toevoeging van amivantamab aan chemotherapiebehandeling met carboplatin en pemetrexed de overleving verbetert bij patiënten met een EGFR-gemuteerd lokaal gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom na ziekteprogressie op osimertinib? Het antwoord hierop is ja. Na een mediane follow-up van 18,1 maand was de overall survival verbeterd voor de amivantamab en chemotherapie versus chemotherapie alleen, namelijk 17,7 versus 15,3 maanden.
Zo.
De progressievrije overleving is significant langer in de amivantamab en chemotherapiearm dan in de chemotherapiearm, namelijk 16 maanden versus 11,6 maanden.
Yeah.
Punt van aandacht is wel bij de amivant en dit in combinatie met chemotherapie de hematologische toxiciteit. En de studie die loopt nog op dit moment om de final overall survival te kunnen analyseren.
Oké, okay. En andere studies?
Ja, nou, ten aanzien van het gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom, de patiënten met een KRAS G12C-mutatie, heb ik een sessie bijgewoond waarin resultaten van de CRYSTAL-12-studie werden gepresenteerd. Een KRAS-mutatie komt in de westerse wereld veel voor, ongeveer bij 1/3 van de patiënten. Hoewel veel patiënten deze KRAS-mutatie hebben, lukte het tot kort geleden niet om daartegen een behandeling te ontwikkelen. Het subtype G12C lijkt wel een aangrijpingspunt voor behandeling te hebben. En tot op heden zijn er in Nederland geen geregistreerde geneesmiddelen beschikbaar voor deze mutatie. In de CRYSTAL-12-studie is onderzocht of adagrasib ten opzichte van docetaxel een effectieve behandeling is voor patiënten met het KRAS G12C-mutatie. En die eerder behandeld zijn met platinumhoudende chemotherapie en immuuntherapie. In deze studie is ook onderzocht wat het effect van adagrasib is op hersenmetastase. Aan deze studie namen 453 patiënten deel, 301 patiënten in de adagrasib-arm en 152 patiënten in de docetaxel-arm. Bij 114 patiënten was er baseline sprake van hersenmetastase. Behandeling met adagrasib leidt tot een statistisch significante en klinisch betekenisvolle verbetering van de progressievrije overleving ten opzichte van docetaxel bij deze patiënten. De intracraniële respons in beide groepen was respectievelijk 24% versus 11%, met in de adagrasib-arm 1 complete respons. Wat betreft de toxiciteit was het optreden van bijwerkingen van graad 3 of hoger vergelijkbaar. Veel voorkomende bijwerkingen van adagrasib zijn diarree, misselijkheid en leverfunctiestoornissen. Dus mogelijk ook in de toekomst komt er voor deze patiëntengroep geregistreerde medicatie beschikbaar.
Nou, dat zou mooi zijn. Ja. Zeg, en ik begreep ook dat er een Nederlandse studie is gepresenteerd.
Ja, dat klopt. Veel Nederlandse ziekenhuizen die nemen deel aan de Dedication 1-studie, ook wel de ENVAL-30-studie. En de eerste interim-analyse van deze studie is gepresenteerd op de ESMO. Pembrolizumab heeft bij een deel van de patiënten met een niet-kleincellig longcarcinoom tot een enorme verbetering van de overleving geleid. Ondanks de goede resultaten met immuuntherapie zijn er ook nadelen. Het is duur en het geeft soms ook ernstige bijwerkingen.
Ja.
Professor Dr. Michel van den Heuvel, werkzaam in het Radboud, gaf in zijn presentatie aan dat beperkte data beschikbaar zijn over de optimale dosering van pembrolizumab. In de ENVAL-30-studie wordt onderzocht of de dosering van pembrolizumab mogelijk verlaagd kan worden zonder dat dit de werkzaamheid van het medicijn in gevaar brengt. Het is een open-label-studie. 750 patiënten met een gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom worden geïncludeerd. Er wordt gerandomiseerd tussen een standaardbehandeling, pembrolizumab, dus 400 milligram elke 6 weken of 200 milligram elke 3 weken, of een gereduceerde dosering, 300 milligram elke 6 weken of 100 milligram elke 3 weken.
Ja.
De primaire uitkomstmaat is het onderzoeken van het effect van een verminderde dosering, pembrolizumab, ten opzichte van de standaarddosering op de algehele overleving. Michel van der Heuvel die gaf aan dat er vooraf is vastgesteld dat als er een verschil van 10% is in de eenjaarsoverleving tussen beide studiearmen, dit wordt beschouwd als klinisch relevant en geldt als stopcriterium voor de studie. De eerste interimanalyse was gepland nadat er 250 patiënten waren geïncludeerd en dat deze een jaar gevolgd waren. In de interimanalyse zijn de data van 256 patiënten gebruikt. 123 patiënten werden behandeld met de standaarddosering en 133 patiënten werden behandeld met de gereduceerde dosering. De overall survival was na 1 jaar 57,7% met de standaarddosering en 55% met de gereduceerde dosering, dus een verschil van 2,7%. De mediane overall survival was respectievelijk 17 versus 13,9 maanden en de mediane progressievrije overleving was ongeveer 7 maanden in beide studiearmen. De studie voldoet dus aan de voorafgestelde criteria en de inclusie die gaat dus door. En als uit vervolgonderzoek blijkt dat pembrolizumab in gereduceerde dosering gegeven kan worden of minder frequent misschien wel toegediend kan worden, heeft dit een positieve impact op de kosten van de gezondheidszorg, mogelijk ook minder bezoekhuizen voor een patiënt, en dit draagt bij aan het verbeteren van comfort en kwaliteit van leven van de patiënten.
Ja, dus dat zou mooi zijn.
Ja.
Ik begreep dat je ook nog iets hebt bijgewoond over antibody drug conjugates.
Ja, dat klopt. Voor de longoncologie worden deze geneesmiddelen onderzocht in studieverband. Het zijn monoclonale antilichamen waaraan meerdere moleculen van een cytotoxisch geneesmiddel vastzitten. Binnen onder andere de mama-oncologie is er al veel meer expertise met deze medicatie en ook kennis ten aanzien hiervan. Ten aanzien van het management van toxiciteit vond ik het leerzaam om over deze geneesmiddelen te horen. Door de toevoeging van cytotoxische geneesmiddelen aan een antibody krijgen we mogelijk in de toekomst ook te maken dus met nieuwe behandelingen, maar ook met daarbij behorende nieuwe toxiciteit.
Ja.
Door de toevoeging van chemotherapie treedt er bijvoorbeeld hematologische toxiciteit op, zoals neutropenie en trombopenie. Dit vraagt follow-up van ons middels laboratoriumonderzoek, maar ook zo nodig dosisaanpassing van de medicatie. Daarbij kan er toxiciteit passend bij het conjugaat ontstaan, Zoals bijvoorbeeld bij HER2 cardiotoxiciteit en bij het TROP2 huiduitslag en mucositis. Dit vraagt goede instructie en uitleg aan patiënten ten aanzien van bijvoorbeeld mondverzorging ter voorkoming van mucositis. Benoemd werd dat het belangrijk is dat medisch specialisten geschoold gaan worden, maar er werd ook specifiek benoemd dat het belangrijk is dat verpleegkundig specialisten geschoold gaan worden over deze medicatie.
Ah ja, wat goed.
Ja.
Hey, en zijn er ook nog nieuwe inzichten ten aanzien van de kwaliteit van leven van de patiënt?
Ja, ik heb nu allerlei medische studies besproken, maar er is ook aandacht zeker geweest voor de kwaliteit van leven en de impact.
En kun je daar wat over vertellen?
Ja, door de verbeterde behandelmogelijkheden leeft een groot deel van onze patiënten gelukkig veel langer. Dat is mooi, maar het gaat ook zeker gepaard met uitdagingen voor patiënten. Er is een rapport vanuit Lung Cancer Europe verschenen over de uitdagingen waar patiënten tegenaan lopen en het belang van screening van ons hierop en actie ook hierop. Verandering van het sociale leven, werk en financiën zijn battles waar patiënten tegenaan lopen bij het doorleven met longkanker. We kunnen patiënten hierbij helpen door aandacht te hebben voor klachten van bijvoorbeeld angst. Ja. Deze ook tijdig te signaleren, bespreekbaar te maken. En niet alleen als je verder bent in een behandeling of als een behandeling is afgerond, maar juist ook al vroeg tijdens de behandeling.
Ja.
Psychologische begeleiding, maar ook bijvoorbeeld het bespreken van mindfulness of yoga kunnen een patiënt hier ook bij helpen. Uit het rapport komt ook naar voren dat patiënten behoefte hebben aan informatie over voeding en bewegen tijdens, maar ook na de behandeling. Het is een open deur, maar naast alle medische informatie over de behandeling en management van toxiciteit is het van belang dat wij ook oog houden voor het psychisch en sociaal welbevinden van onze patiënten.
Ja, dat denk ik dat ook zeker goed is. Hey, en wat wil je de luisteraars meegeven die de podcast hebben geluisterd?
Ja, nou, terugkijkend op 4 dagen ESMO is mij het belang van deelname aan trials door de ziekenhuizen, maar ook het includeren van patiënten daarin, weer duidelijk geworden. Het draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de behandelingen en dus ook aan de overleving van patiënten. En ESMO heeft mij ook weer de bevestiging gegeven dat we echt wel een heel mooi vak hebben met mooie ontwikkelingen. De medische ontwikkelingen zijn soms ingewikkeld en volgen elkaar ook heel snel op. Maar het maakt ook dat ik mijn werk uitdagend blijf vinden.
Oh, super.
Ja. Ik vind een groot internationaal congres een must voor iedere verpleegkundig specialist. Je hoort wat er speelt in het veld waarin je werkzaam bent en je hoort hoe het in andere landen gaat. Daarnaast spreek je veel andere professionals. Je hoort hoe zij met bepaalde problemen of ontwikkelingen omgaat. Ja, ja. Dus als je de kans krijgt, dan ga.
Ja, oké, supergoed. En je kijkt dus terug op een mooie en leerzame ervaring.
Zeker, ja.
Super. Dus volgend jaar zien we je weer.
Nou, dat hoop ik.
Nou, dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Ja.
Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website netwerkvso.nl.